Lettercast, de wekelijkse podcast over taal. Welkom, luisteraar, bij een nieuwe aflevering van de Lettercast. Een podcast over taal, over de tover van taal, de begoocheling van zinnen, de verwondering van woorden. En in deze vierde aflevering, aflevering D, hebben wij het over het abtoniem. We hebben het over het dicté, het groot dicté der Nederlandse taal. Het gaat dus over spelling. En we hebben een gastbijdrage van iemand die een D in de naam heeft. Ja, en dat is natuurlijk Japke D. Bauma. En die gaat iets vertellen over in je kracht staan. Mijn leraar Engels heette Frans. Ja, dat vond ik raar. Die naam die paste niet bij wat hij deed. Hij had eigenlijk Frans moeten geven. Dan was leraar Frans geweest. Dan zou zijn naam gepast hebben bij wat hij deed. In de taalwereld is er al een naam voor dat fenomeen. Een abtoniem. Aptus, Latijn voor geschikt. En onoma, Grieks voor naam. Dus een abtoniem is een geschikte naam.
Goedemorgen met Frank.
Goedemorgen.
Hey, wat doe jij?
Een slagerij.
Jij hebt een slagerij.
Ja.
Je hebt een slagerij en je verkoopt worsten.
De lekkerste worsten.
Ja.
De lekkerste worst, ja.
En wat is dan je naam?
Ik heb een heel toepasselijke naam, waar vooral de Engelse mensen heel veel lol aan hebben. Mijn naam is Dick Kok.
Ja, het heeft altijd wel iets vrolijks als je zo'n naam tegenkomt. Er worden ook wel grappen overgemaakt op de radio, allerlei media, gewoon in de wandelgangen. Vaak is dat heel toevallig. In Kolham, in de provincie Groningen, heb je bijvoorbeeld een bouwbedrijf dat Van Timmeren heet. Ja, dat vind ik mooi. En in Antwerpen zit een dokter die arts heet. Dokter Arts. Nou, ook mooi. Of Bakker Brood, die zit in Eindhoven. Bakker Brood met DT, maar dat maakt verder niks uit. Een abtoniem is vooral hoe het klinkt.
Goedemorgen met Pieter.
Pieter, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat doe jij voor werk?
Ik heb een bedrijf in chauffeursdiensten.
Een bedrijf in chauffeursdiensten? Hoe heet je?
Mijn naam is officieel Pieter Op en Neer.
Ik werk bij een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal.
En wat is je naam, volledige naam, Astrid?
Mijn naam is De Peuter.
Nee. Nomen is Astrid De Peuter van het kinderdagverblijf. Goedemorgen met Frank Ochtendshow.
Goedemorgen, Mario.
Mario, wat doe jij voor werk?
Ik ben loodgieter.
Mario is loodgieter. Wat is jouw naam?
Ja, heel toepasselijk, Lek.
In ons taalgebied wemelt het van de abtoniemen. In de tijd dat ik Vroege Vogels presenteerde, kwam daar regelmatig Nico de Haan langs. Die wist alles van vogels. En nog trouwens. Over vogels gesproken.
1 januari 2015 werd ze Pardoes voorzitter van de Nederlandse vakbond voor pluimveehouders. Voorgedragen door Gert-Jan Oblaat. Zij heet Henny de Haan. Nee Lars, ik maak de grap niet. What's in a name?
Ja, what's in a name? Henny de Haan, BN'er geworden vanwege haar naam. Tijdens de fipronil-affaire met die eieren, vaak in het journaal geweest. En met een beetje geluk had je dan aan het eind van dat journaal ook nog een weerman of weervrouw met een abtoniem. Diana Woei bijvoorbeeld. Of Robert Vriezen. Of Monique Somers. Ja, soms valt het wel op dat je denkt van, doen ze het erom? Is hun interesse in zo'n soort baan ooit aangewakkerd door hun achternaam? Dat Jeroen Pauw als jongetje van 4 denkt van, nou, pauw, ogen, veren, trots, ik mag gezien worden, laat ik later maar eens iets op tv gaan doen. Dat zo werkt. In Nijmegen staat de viskraam van Wilma Graat. Wilma Graat, er moet ooit toch iets zijn ontstaan van een besef dat je Graat heet, dat dat iets met vis te maken heeft en dat je dus een meer dan gemiddelde belangstelling ontwikkelt voor vis en dat je dan ook vaker dan gemiddeld in zo'n beroepsgroep terechtkomt.
Ik heb samen met mijn man een winkel en dat is met vis.
En je hebt een visbedrijf, viswinkel?
Een viswinkel.
In Wees.
Nou Jacqueline, zeg het maar.
Mijn meisjesnaam is Snoek.
Er is ooit een heel interessant onderzoek gedaan in Amerika naar de namen George en Mary. En toen bleek dat de naam George in Georgia, vaker voorkwam dan in de rest van Amerika. En de naam Mary in Maryland vaker. Mensen hadden in hun eigen staat al snel een goed gevoel bij die naam. En dus gaven ze die naam ook vaker aan hun kinderen. Kijk, als namen dat kunnen oproepen, kan ik me ook voorstellen dat ze een rol, of tenminste een rolletje, kunnen spelen bij de uiteindelijke beroepskeuze. Ik heb ooit in Roosendaal gewerkt, in West-Brabant. Daar zat ik bij de gemeente. En daar heette het hoofd personeelszaken mevrouw Baan. De man die verantwoordelijk was voor huwelijken, dat was de heer Koppelaar. En de brugwachter was meneer Boot. Ja, dat kan bijna geen toeval meer zijn, dacht ik toen. Dat heeft zo moeten zijn. De slager in mijn studententijd heette Pigmans. Mijn tandarts heette Holleman en zijn collega Bangert. Ik ging er echt met angst en beven naartoe. Maar word je eerder tandarts als je Holleman heet? Dat is wel de vraag. Kijk, Witgoed Handel de Wit, die bestaat echt. Dat is misschien wat algemeen. Dan zou je met een naam als De Bruin ook een bruingoedhandel kunnen beginnen. Maar bij de EO op de radio is regelmatig iemand te gast die religiewetenschapper is. En die heet Ernst van den Hemel. Kijk, dat vind ik prachtig. Voor- en achternaam samen. Niet alleen de hemel, maar ook de ernst. Ja, ik snap die man wel. Abtoniemen, een mooi fenomeen. Zo'n verband tussen naam en functie kan dus toevallig zijn of toch een beetje getriggerd. In het laatste geval ben je dus min of meer gaan doen wat je naam je ingegeven heeft. Maar het kan ook andersom. Dus dat je een naam hebt gekregen vanwege het beroep dat je uitoefent. Ruim 200 jaar geleden, in 1811, werd iedereen in Holland opgeroepen om een achternaam te laten registreren bij het gemeentehuis. Dat moest van de regering van Napoleon Bonaparte. De meeste mensen hadden wel al een achternaam. Jansen was de zoon van Jan, bijvoorbeeld. Maar de Franse keizer wilde een vaste achternaam voor iedereen. De burgerlijke stand werd ingevoerd, naar Frans voorbeeld. Er hoorde een bevolkingsregister bij. In de zuidelijke Nederlanden hadden ze dat allemaal al, maar boven die rivieren nog niet. Dus daar kwam verandering in 1811. Of eigenlijk in 1825 pas, want de Nederlanders hadden er eerst helemaal niet zo'n zin in. Allemaal gedoe, zo'n achternaam. En dus kozen ze ook vaak voor een makkelijke oplossing. Dan gaven ze bijvoorbeeld hun woonplaats op. Hè, van Zutphen, van Den Bosch, van Oudheusden. Dat zie je nu nog steeds terug. In Loon op Zand, in Brabant, is de meest voorkomende achternaam nog steeds Van Loon, bijvoorbeeld. Of de mensen deden iets met hun beroep. Molenaar of mulder, de boer, smid of bakker. Dus als je nu, zoals bijvoorbeeld in Badhoevedorp, een bakker ziet, ja, dan is het of toeval of het zit al 200 jaar in de familie. Leuk zijn natuurlijk ook de ludieke afwijkingen, de graptoniemen. Een slager die bakker heet, of de firma Beenhakker, rollators en scootmobielen. Rijwielhandel Roest bestaat ook, ik weet niet of die veel verkoopt. Dokter Griep en deze natuurlijk.
Benno Bakstein, we gaan naar zaterdag. Poolse vliegtuig dat neerstort. Wat gebeurt er dan in Huizen Bakstein als zo'n bericht binnenkomt?
Het is zoiets als Frans-Duits die Nederlands zingt. Chinese restaurant Wan Kok in Rotterdam. Ik weet niet of ik daar zou willen eten. En architect Rothuizen in Breda. Dat is een heel architectengeslacht dat Rothuizen heet. Eentellig van dat geslacht dacht ooit, dat zal mij niet meer overkomen. Evert-Jan was dat, geboren in 1888. Die zat in de bouwwereld, net als zo'n beetje heel zijn familie. En dat hij jarenlang onder de naam Rothuizen huizen had gebouwd, was hij de opmerkingen zat. Op 51-jarige leeftijd veranderde hij zijn naam in Rotshuizen. Hij probeerde zijn hele familie over te halen om met hem mee te doen, maar dat lukte hem niet. Tot op de dag van vandaag blijven in het hele land architecten Rothuizen ontwerpen.
Letterkast, de wekelijkse podcast over taal.
Zoals elke week hebben we ook nu weer een gastbijdrage van iemand die heel veel met taal bezig is op een bijzondere manier. En deze keer in aflevering D is dat natuurlijk iemand met een D in de naam. En dat is Japke D. Bauma. Ze publiceert over taal, ze schrijft daar columns over in NRC. En dit komt uit haar nieuwste bundel, Uitrollen is het nieuwe doorpakken. Japke D. Bauma.
Altijd als ik aan lezers vraag wat ze de ergste kantooruitdrukking aller tijden vinden, dan zeggen ze in je kracht staan, in je kracht komen of erger nog, in je kracht gezet worden. Op Twitter stuurde iemand me een aankondiging voor een webinar over hoe je professionals in hun kracht zet, waarna al die professionals moesten gaan sturen op output. Er stond een plaatje van een wandcontactdoos naast. Jongens, hou eens op met die onzin. Niemand wil in zijn kracht staan. Dat gaat knetteren, iedereen kijkt naar je en dan krijg je kortsluiting. En stel, dan sta je in je kracht. Wat dan? Ga je dan vooruit, achteruit, omhoog, zijwaarts? En moet je er dan ook weer een keer uit die kracht? En zo ja, hoe moet dat dan weer? Laat staan dat je in je kracht zou willen worden gezet. Want dan stond je er blijkbaar nog niet uit jezelf in en moest er iemand bijkomen om het voor je te doen. Misschien was je niet bewust van je kracht, dat kan natuurlijk, maar dat lijkt me stug. Dingen waar mensen niet uit zichzelf in gaan staan, zijn meestal dingen die mensen niet graag doen. Anders had je er wel zelf aan gedacht om erin te gaan staan of om erin te komen, toch? Even afgezien van het feit dat ik vind dat heel veel mensen zoveel mogelijk van je af moeten blijven op je werk, klinkt het ook best dreigend. Zal ik jou eens even in je kracht zetten? Ga eens weg. Alsof je de bedrijfshulpverlener vast kunt bellen. De laatste keer dat ik in mijn kracht gezet werd, moest ik 3 maanden paracetamol slikken, zei iemand op Twitter. En zo is het. Het lijkt me ook chaos worden als alle mensen in een bedrijf in hun kracht staan. Stel je bijvoorbeeld voor dat het iemands kracht is om de hele dag heel hard te vloeken en schuttingtaal te debiteren. Moet je hem daar als bedrijf dan in laten? Of moet je zo iemand juist weer uit zijn kracht halen? Of stel dat iemand is aangenomen om de administratie te doen, maar dat het zijn kracht is om de hele dag op de bank te tinderen. Het lijkt me dat dat soort mensen ook uit hun kracht gehaald zouden moeten worden. Wat ik dus denk is dat in je kracht op het werk gebruikt wordt om mensen iets te laten doen wat ze eigenlijk niet willen. Wantrouw dus managers die het zeggen. Ik zou sowieso een beetje voorzichtig doen met al die kracht op je werk. Kracht is enorm overschat. Want de echte kracht van mensen, daar komt vaak amper kracht bij kijken. De echte kracht zit vaak in stille hoekjes, in zachtheid, tederheid en bescheidenheid. De echte kracht van mensen zit vaak in wat managers zwakte zouden noemen. Maar iemand in zijn zwakte zetten, dat hoor je nou nooit.
De Letterkast, de wekelijkse podcast over taal.
Ja, Japke D. Bauma was dat uit haar bundel. Uitrollen is het nieuwe doorpakken over in je kracht staan. Ja, en wie zich elke week hier in de Letterkast weer volop in zijn kracht zet, dat is natuurlijk niemand minder dan Wim Daniëls.
Mijn bijdrage aan de Letterkast van deze week gaat over spelling. Op 7 november is er weer het Groot Dicté der Nederlandse Taal uitgezonden in de Taalstaat van Frits Spits, dus op zaterdag 7 november van 11 tot 1 uur. Ik heb voor de derde keer de tekst geschreven van het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Ik hou me dus af en toe wel met spelling bezig, tamelijk nadrukkelijk met spelling bezig. En in deze Letterkast wil ik het hebben over de geschiedenis van de Nederlandse spelling. Die beslaat inmiddels zo'n 200 jaar, iets meer dan 200 jaar. Vanaf 1804 hebben we spellingregels, officiële spellingregels. Dat is tamelijk laat, zou je kunnen zeggen, want het Nederlands bestaat sinds ongeveer het jaar 800. Het is natuurlijk nooit precies te zeggen wanneer het Nederlands is begonnen. Is begonnen is ook al een merkwaardige woordkeuze als het om een taal gaat. Maar in het jaar 800, of rond het jaar 800, is er een tekst geschreven, een Utrechtse doopbelofte, die we kunnen herkennen als Nederlands. Ik zal een zinnetje voorlezen uit die Utrechtse doopbelofte. Globis tu, in God allemeten vader. Veel mensen zullen dit wel herkennen als de zin geloof je in God, de almachtige vader. Voor die tijd zijn er natuurlijk ook zinnen geschreven, maar die kunnen we niet zo gemakkelijk lezen als Nederlands. Daarvoor moeten we echt moeite doen om het te ontcijferen. Maar vanaf het jaar 800 krijg je steeds meer zinnen die we als Nederlands kunnen herkennen. Vandaar dat we zeggen dat het Nederlands ongeveer vanaf het jaar 800 is begonnen. Maar we hebben pas in 1804 spellingregels gekregen. Dat wil zeggen dat we 1000 jaar lang hebben gespeld in het Nederlands zonder spellingregels. Dat kon blijkbaar ook heel goed. Er was niet zo heel veel behoefte aan blijkbaar. De mensen die wel enige moeite deden om toch wat eenheid in de spelling te brengen, dat waren drukkers. De boekdrukkunst is uitgevonden in 1450. En drukkers die deden ook veel moeite om dialectteksten een beetje te veralgemeniseren, om daar een soort van algemeen Nederlands van te maken, omdat ze er baat bij hadden, want dan verkochten ze meer boeken dan wanneer zo'n boek alleen in een bepaald dialect was geschreven. En zij deden er ook wel moeite voor, niet allemaal, maar sommige drukkers deden er toch wel veel moeite voor om ook eenheid in de spelling te brengen, in de teksten die ze aangeleverd kregen. Maar dat leidde vooralsnog niet tot officiële spellingregels. Daarvoor moesten de mensen wachten tot 1804. Matthijs Siegenbeek, een theoloog en een predikant, ook de eerste hoogleraar Nederlandse taal, die werd aangesteld aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Dat was, als ik het goed heb, in 1797 en hij is wel zo'n 50 jaar geweest, hoogleraar Nederlands aan de Rijksuniversiteit Leiden. En die Matthijs Siegenbeek, die kreeg de opdracht om de eerste spellingregeling, officiële spellingregeling, te ontwerpen. Dat heeft hij gedaan, met ook een woordenlijst erbij. Een woord dat mij nog wel bijstaat, niet dat ik er natuurlijk was in die tijd, maar als ik over die spelling van hem lees, dan valt me altijd één spellingvorm heel erg op. In het woordje kachel, daar zit een G en een CH in. Dus hij schreef kachel als K-A-G-C-H-E-L. Op zich een fantastisch woord, want het woordje kachel kun je aan het einde van een regel, zoals hij dat spelde, veel beter afbreken, namelijk na de G, dan wij kunnen met de huidige spelling van het woordje kachel. Dan krijg je bij ons krijg je kagel, K-A, afbreekstrepen, en dan C-H-E-L. Je ziet die oude spelling van hem, die G-C-H-spelling, ook nog wel terug in sommige achternamen in Nederland. Bijvoorbeeld in de achternaam Michels. Je hebt mensen die Michels heten en dan spel je dat met G-N-C-H. Dat is de spelling van Matthijs Siegenbeek. Ook wel weer niet heel gek, want die achternamen die werden vastgelegd voor het eerst in Nederland officieel in 1811. Dus dat was ook in de tijd dat die spelling van Matthijs Siegenbeek net van kracht was. Die spelling van Matthijs Siegenbeek heeft stand gehouden tot 1865. Toen hebben twee woordenboekmakers, Matthias de Vries en Lammert de Winkel, die hebben de spelling toch grondig onder handen genomen. Ze waren niet heel erg gelukkig met de regels van Matthijs Siegenbeek. En ze hebben toen drie belangrijke uitgaansregels bedacht. Grondregels, basisprincipes voor de spelling, die in feite nu nog altijd geldig zijn. Allereerst is dat de regel van de beschaafde uitspraak. Je moet spellen volgens de beschaafde uitspraak van het Nederlands. Ik zeg bijvoorbeeld heel gemakkelijk, als ik spreek apparaat, maar dat is niet beschaafd, ik moet zeggen apparaat, en zo moet je dus ook spellen. Spellen volgens beschaafde uitspraak, al blijft natuurlijk altijd een beetje onduidelijk wat nou een beschaafde uitspraak is. De tweede regel van hen was, je moet spellen volgens de regels van overeenkomst. Ik zeg, zij wordt. En als ik dan aan die eerste regel denk, de regel van de beschaafde uitspraak, zou ik spellen, wordt W-O-R-T, want dat is wat ik in de beschaafde uitspraak hoor. Maar dan komt dus de regel van overeenkomst om de hoek kijken. Zij loopt, krijgt een T achter de stam. En daarom moet je ook bij zij wordt een T achter de stam schrijven. De stam van wordt eindigt op een D, daarom komt er een T achter de D. Consequent passen we die regel overigens niet toe, want zij zet zou volgens die regel van overeenkomst dan met een T achter de T van de stam moeten komen, krijgen. Dus dubbel T, zij zet. Maar dat doen we niet, want twee medeklinkers aan het eind, twee gelijke medeklinkers aan het eind, dat vond men blijkbaar toch ongewenst. Hoewel je die woorden wel hebt, denk aan het woordje jazz, dat twee keer een Z heeft aan het eind. De derde regel van de Vries en de Winkel was de regel van de herkomst van woorden. Bij de spelling moet je rekening houden met de taal waaruit een woord komt. Cadeau moeten we nog altijd spellen met C-A-D-E-A-U volgens de officiële spelling, omdat het woord uit het Frans komt en in het Frans wordt het zo geschreven. Overigens passen we dat dan weer niet toe bij het meervoud. Het Nederlandse meervoud van cadeau is cadeaus met een S, een vaste S eraan. Terwijl dat in het Frans natuurlijk een X is. En die regel passen we sowieso niet consequent toe, want we hebben heel veel woorden die oorspronkelijk uit een andere taal komen, wel van Nederlands. Het meest typerende voorbeeld daarvan vind ik kroket. Dat schrijven we nu als K-R-O-K-E-T, terwijl dat vroeger vanuit het Frans C-R-O-Q-U-E-T-T-E was natuurlijk. Dus dat woord hebben we wel aangepast aan de Nederlandse uitspraaknormen, maar dat geldt niet voor het woordje cadeau. Dus die regels die zijn ook helemaal niet meer consequent toegepast inmiddels. Ook toen in feite al niet, in 1865. De tweede spellingwijziging is er gekomen in 1934, maar die heeft wel een tijd in beslag genomen, want die is pas echt volledig geëffectueerd in 1955, toen er ook het groene boekje kwam. Dat heet alleen maar het groene boekje omdat het een groen omslag had. Dat is de woordlijst van de Nederlandse taal. Maar dat is dus vanaf 1934 in gang gezet. En dat heeft zo lang geduurd omdat daar die Tweede Wereldoorlog, die verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog, tussendoor is gekomen. Toen natuurlijk alles stil lag en spelling wel het minst belangrijke was van alles wat er te doen was en gaande was. En die spelling van 1934 die heet de spelling Marchand. Zo is die bekend geworden naar minister die in die tijd verantwoordelijk was voor de spelling. Die spellingwijziging van 1934, uiteindelijk dus pas in 1955 volledig doorgevoerd, daar was aanvankelijk veel weerstand tegen, heel veel weerstand tegen. Minister Marchand moest de spelling ook nog komen verdedigen op het scherm. Dat was natuurlijk niet het tv-scherm, want de televisie is er pas gekomen in 1951. Maar hij heeft die in 1954 verdedigd via het Polygoonjournaal, zodat mensen die in de bioscoop konden zien zijn verdediging. Dat filmpje waarin hij de nieuwe spelling van 34 verdedigt is ook te zien op YouTube. Als je intikt minister Marchand, nieuwe spelling en eventueel het woordje Polygoonjournaal erbij, dan krijg je een fantastisch filmpje te zien dat minister Marchand voor de camera de spellingwijziging van 1934 probeert te verdedigen. Er is ook toen in die tijd een boekje verschenen waarin de spelling verdedigd wordt. Dat boekje heeft als mooie titel niet zo, maar zo. En het eerste zo wordt er met twee o's geschreven en het tweede zo met één o. Want dat was een van de wijzigingen die in die tijd werden doorgevoerd. Dat in een open lettergreep de dubbele o-klank werd een enkele o-klank. Dat gold ook voor de e. De regel luidt als volgt. De e wordt aan het eind van van open lettergrepen niet verdubbeld. De dubbele e blijft echter aan het einde van een woord, alsmede in afleiding en samenstelling van woorden op e. Voorbeeld is heten, was voor 1934 met dubbele e. Dat werd heten in de eerste lettergreep, open lettergreep, met één e. En dat geldt voor lelijk, dat geldt voor delen, voor veren, dat geldt voor heel veel woorden. En dus ook gold dat voor de o. Geloven was aanvankelijk met dubbele o, werd één o. Bomen was aanvankelijk met dubbele o, dat werd één o. Een andere regel die in 1934 werd doorgevoerd is dat SCH alleen nog maar werd geschreven als je die SCH ook uitsprak. Aanvankelijk was het mens met SCH en dat werd mens. Het was aanvankelijk kikvors met SCH, dat werd kikvors met een S aan het eind. Aanvankelijk was het ijs met SCH, dat werd ijs. In de zin van een eis stellen aan iemand. De verbuigings en, ik zie de man op de bok zitten, dat werd uiteindelijk in 1954-55 ook aangepast. Die zogenaamde naamvalsuitgang, die bleef in feite alleen nog maar bestaan bij enkele vaste zinswendingen. Dat was de spellingwijziging van 1934-1955. Die was vooral gebaseerd op ideeën overigens van Roeland Kollewijn. Die man heeft daar wel in feite te weinig eer voor gekregen, maar Roeland Kollewijn was de grondlegger van de spellingwijziging van 1934-1955. Hij wilde in feite nog wel meer dingen doorvoeren dan daadwerkelijk zijn doorgevoerd. Maar Roeland Kollewijn, die heeft daar ook wel prachtige dingen over geschreven in een boek van hem dat heet Onze Lastige Spelling, waar hij al rond 1900, volgens mij zelfs 1894 aan begonnen is aan dat boek. En dat was de grondslag voor de spellingwijzigingen van 1934-1955. Daarna is het lange tijd stil geweest op het spellingfront. Nou ja, stil niet, want in de jaren 60 kreeg je veel mensen die wilden de spelling helemaal vernieuwen. Die wilden vooral toe naar een spelling die gebaseerd was op de uitspraak. Je spreekt het zo uit, dan moet je het ook zo spellen. Dat waren bijvoorbeeld ook mensen die de naam Theo niet meer met T-H-E-O gingen spellen, maar met T-E-J-O. Er is zelfs een hele vereniging toen voor opgericht die best veel invloed heeft gehad, die ook wel voor een paar veranderingen heeft gezorgd. Bijvoorbeeld dat seks niet meer met een X geschreven werd, maar met K-S. Dat hebben we te danken aan die groep die de spelling sterk wilde vereenvoudigen en sterk wilde vernieuwen in de jaren 60. Maar dat is nooit een officiële spelling geworden. Wel seks met K-S. Overigens werd het ook weer niet consequent doorgevoerd in sex appeal. Bijvoorbeeld is toch die X blijven staan, want als je dan seks met KS daar zou schrijven, zou je ook appeal sterk moeten vernederlandsen. En dat zou uiteindelijk toch zeker qua betekenis ook in relatie tot de betekenis een heel merkwaardig woordje hebben opgeleverd. We hebben pas weer een spellingwijziging gekregen in 1995. Dat is uiteindelijk de spellingwijziging van 1996 geworden. In 1995 zijn die voorstellen er gekomen en 1996 doorgevoerd. Want ik weet nog dat het Groot Dicté der Nederlandse Talen in 1995 nog gebaseerd was op de oude spelling. Daar stond bijvoorbeeld nog pottenkijkers in. En dat moest in 1996 pottenkijkers worden. Over die spelling is ook veel te doen geweest, vooral vanwege die tussen-en. Pannenkoek werd pannenkoek. Dat was ook wel een heel slechte regeling, moet ik zeggen. Er was één hoofdregel, alleen al voor die tussen-en. Één hoofdregel, twee subhoofdregels en vijf uitzonderingsregels. En de ene uitzonderingsregel die was nog doller dan de andere. Er was echt geen touw aan vast te knopen. Je moest je echt daar helemaal in verdiepen, wilde je die regels van die tussen-en kennen. Ik weet ook nog dat er toen een persconferentie was in 1995 door de Taalunie georganiseerd, want die was verantwoordelijk en die is verantwoordelijk voor de spelling. Ik was bij die persconferentie aanwezig en toen werd die regel van de tussen-en uitgelegd op die persconferentie. En die regel, ik probeer hem nu te citeren, je krijgt een tussen-en als je te maken hebt met een samenstelling waarvan het eerste deel uitsluitend de meervoud heeft op en. Dan krijg je een tussen-en. Voorbeeld pannenkoek. Is dat een samenstelling? Ja, want het bestaat uit de delen pan en koek. Heeft pan als eerste deel van die samenstelling uitsluitend de meervoud op en? Ja, dus is het pannenkoek. Maar toen stak iemand, ik dacht dat het Corianne Timmers was, een vrouw die toen veel over taal schreef, haar vinger op en die zei, maar beste Taalunie, hebben jullie er eigenlijk wel aan gedacht dat ze in Vlaanderen vaak andere meervouden hebben dan in Nederland? En u maakt toch de spelling voor Nederland en Vlaanderen samen? En toen vroegen ze namens de Taalunie, wat bedoelt u eigenlijk? En toen zei Corianne Timmers, als het was, ik dacht dat zij het was, nou neem bijvoorbeeld het woord lerarenkamer. Dat is een samenstelling. In het Nederlands is het meervoud van leraar, leraren. Dus dan moet je schrijven leraren, kamer. Maar in Vlaanderen is het gangbare meervoud van leraar, leraars. Dus zij zouden op grond van die regel moeten spellen leraren, kamer. En toen vroeg de Taalunie, die namelijk die toch wel schok, kent u veel van die voorbeelden? En toen zei Corianne Timmers een stuk of 70. En toen is er diezelfde avond nog een lab middelregel bedacht om dat lek dat op de persconferentie naar boven kwam te dichten. En het geeft al aan natuurlijk dat over die regel niet heel erg goed was nagedacht. Het is tot op de dag van vandaag een regel die nauwelijks na te volgen is. Er worden ook heel veel fouten tegen gemaakt, maar goed, zo erg is dat verder niet. Die spelling van 95 heeft er wel toe geleid dat er ook een alternatieve spelling is gekomen. Het witte boekje als tegenhanger van het groene boekje. Het genootschap Onze Taal was daar nadrukkelijk bij betrokken. Ik zelf ook. Daar zijn ook een paar Vlamingen bij betrokken geweest. Ik noem met name Diederik van Colly en Toon van de Heden, die veel goed werk hebben verricht voor die witte spelling. Daarna is er nog een spellingwijziging gekomen, een kleine spellingwijziging gekomen in 2005, die niet zo heel veel voorstelde. Maar dat is in het kort de spelling van de Nederlandse taal. Dus 1804 eerst voor het eerst regel, daarna een aantal spellingwijzigingen. 1865 voor het eerst, 1934-55 voor de tweede keer, 1995 voor de derde keer en 2005 voor de vierde keer. In totaal hebben we 4 spellingwijzigingen gehad. Dus als mensen zeggen de spelling verandert voortdurend, dan is dat niet juist, want in de geschiedenis van de spelling, die pas heel laat in feite is begonnen, hebben we pas 4 keer een spellingwijziging gehad. Ze zijn niet allemaal goed en ze zijn niet consequent, maar het is ook wel heel erg moeilijk om een consequente spelling te maken. Maar goed, ik roep iedereen op om mee te doen aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal op 7 november, uitgezonden in het radioprogramma De Taalstaat van Frits Spits van 11 tot 1 uur. Dit was mijn bijdrage aan de Lettercast voor deze week. Tot de volgende week.
Lettercast, de wekelijkse podcast over taal.